plassen. We rijden buiten.
Landbouwers moeten continu anticiperen op maatschappelijke uitdagingen.
Geen water is ook geen zoete aardappel. Dus ja, daar moeten we wel voor zorgen dat er water beschikbaar is.
Maar heel wat landbouwers zetten door om oplossingen te bieden voor hedendaagse problematieken.
Bepaalde ideeën die we nu zien in de markt, die zijn hier bedacht.
Van technologie naar korte keten.
Als je dier niet graag ziet, economisch zal je bedrijf niet draaien.
Tot een bepaalde filosofie.
Laat mij maar een wild farmer zijn.
Ze zoeken allemaal naar een antwoord dat voor hen werkt.
Ieder jaar is er wel iets van vernieuwing. Dat geeft ons een doel in ons leven.
De boerderij is eigenlijk een verzameling van al mijn passies.
Ik ben Chloe van Orde en in deze vierdelige podcastreeks doorkruis ik heel West-Vlaanderen om op zoek te gaan naar de ondernemer in de landbouw.
De dames en heren, zo over de rug krapt.
Ah ja.
Zo tussen, naast een staart.
Dit is aflevering 1 van Ondernemende Boeren, waar ik langs ga bij landbouwers Bart en Jos. De eerste boer komt uit het landelijke Tielt.
Ik ben Bart Nieuwegeer, zaakvoerder van de aardappelhoeve en de potatochef.
En zijn landbouwcarrière ging zo'n 30 jaar geleden van start.
In 1992 heb ik samen met mijn echtgenoten het boerderij van mijn ouders overgenomen. Het was een klein familiaal landbouwbedrijf, een gemengd bedrijfje zoals dat we in West-Vlaanderen veel hadden. Met wat koeien, met wat varkens, met wat groenteteelt. Van alles iets, maar nergens in gespecialiseerd. En stilaan zijn we gaan kijken naar specialisatie. Zijn we eerst onze boerderij en de varkens en pluimvee gaan investeren. En geleidelijk aan waren wij bezig in de grove groenten, en vooral voor de diepvriesindustrie hier in de buurt. Maar zijn we stilaan overgeschakeld op tafelaardappelen, die we na eind jaren 90 dan zelf zijn gaan vermarkten, die we zelf zijn gaan trachten aan de man te brengen, zo dicht mogelijk bij de consument. En zijn we retailers gaan contacteren. En uiteindelijk is dit het verhaal, 20 jaar later.
De productie terecht, dat is eigenlijk de verpakkingsafdeling en de logistiek.
Hoeveel aardappelen staan er hier nu momenteel, ongeveer?
Hier staan nu, denk ik, ongeveer 25 ton die al klaar verpakt is voor verzending. Maar eigenlijk alles wat uit de verpakmachines komt, wordt direct verdeeld over de verschillende koelwagens en gaat onmiddellijk weg op transport.
En hoeveel camions vertrekken er dan ongeveer?
Elke dag vertrekken hier 15, tussen de 12 à 15 wagens richting Belgische retail.
En het bedrijvige karakter vond zijn oorsprong bij de aardappelhoeve.
De aardappelhoeve, de naam zegt het zelf. Dat is eigenlijk ons landbouwbedrijf waar we alles telen. Aardappelen, uien, zoete aardappelen.
Maar Bart ondervond enkele beperkingen.
De consument wil geen groene aardappel. Stel, er is een klein groen plekje op een aardappel. Dan moeten wij die helaas weggooien. Maar eigenlijk kunnen we die aardappelen in tweede leven. Vroeger ging dat allemaal weg voor veevoer of vlokkenindustrie. Maar hebben we eigenlijk gezegd, kijk, als we dat kunnen opwaarderen naar een product voor humane consumptie, voor menselijke consumptie, dan voegen we eigenlijk een meerwaarde toe aan een restproduct.
En dat is het startschot geweest om de Potato Chef te ontwikkelen.
Potato Chef is alles wat convenience is, alles wat voorgehaard, voorgekookt, geschild, gesneden en verpakt wordt. Gewoon omdat we de consument die afhakt voor diverse aardappelen die hij zelf nog moet schillen en koken, om daar een alternatief te bieden van voorgehaard product die gewoon op te warmen is, die vrij snel te bereiden is.
En het anders doen is vanaf dag 1 hun aanpak geweest.
Er was meer dan voldoende verpakkingscapaciteit. Dus het eerste dat wij hoorden toen wij de retailers begonnen te benaderen, dat wij zelf onze eigen teelt wilden vermarkten, zelf aan de consument brengen. Ja, waarom zouden we bij u kopen? Wat is het onderscheidend vermogen? Want we hebben nu leveranciers die het dubbele kunnen leveren van wat wij vragen. Dus ja, u moet wel met een verhaal komen die anders is, anders heeft het geen zin.
Zo nodigde het team van Bart de retailers uit op het bedrijf.
Ze konden effectief, wij nodigden die mensen uit, we namen ze mee in het veld. We waren aardappelen aan het planten of we waren aan het rooien. En ze konden met eigen ogen zien hoe die aardappelen uit de grond kwamen. En dat was wel iets dat heel onderscheidend was. Men was dat niet gewoon. Men was meer gewoon om te onderhandelen over de prijs. En al de rest was eigenlijk bijzaak.
En opeens waren de retailers actief betrokken bij het productieproces en kwamen ze zelf met voorstellen.
Zou je een keer van daaras willen een proef doen of een test doen? Goed, dan gingen wij daaras dat pootgoed gaan aankopen. En gingen wij daaras gaan telen specifiek voor die ene retailer. En zo werden ze eigenlijk een klein beetje zelf landbouwer. En konden ze ook zien van, wat moeten wij verwachten van het komend seizoen? Dat heeft ervoor gezorgd dat dat was een andere insteek en dat we stelselmatig kunnen groeien zijn. Want we moeten daar eerlijk in zijn. Al het volume dat wij hier verpakken is eigenlijk volume die we weggenomen hebben bij andere mensen. Want de consumptie stijgt niet meer van aardappelen. Dus hebben wij ons eigenlijk altijd al moeten bewijzen en altijd heel innovatief zijn om onze plek te veroveren hier in de verpakkingswereld.
En dat doet het bedrijf door op een duurzame manier te telen.
We moeten duurzaam gaan telen. We moeten kijken van hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk die aardappelen naar de winkel brengen. En wij hebben in 2015, toen we hier een uitbreiding gedaan hadden, hebben wij met de retail aan tafel gezeten, hebben we gezegd, laat ons eens kijken dat zowel de retailer als de verpakker, als de landbouwer, een inkomen kan genereren uit die aardappelteelt. Maar ook aandacht voor de mensen. Vooral de landbouwer die zich nu vaak onbegrepen voelt, die geen inspraak heeft in die prijsvorming, ook daar aandacht voor hebben.
En zo werd de aardappelhoeve een actieve tussenpersoon tussen landbouwers en retail.
We hebben dat project opgestart. Op vandaag zit al een kleine 15.000 ton aardappelen die jaarlijks zo verwerkt wordt in dat project. En dat is toch wel een heel belangrijke omslag geweest. En daaruit voort zijn dan ook andere samenwerkingen gevloeid, ook naar, met fruit bijvoorbeeld, met appels en peren. En zij is dat verder gaan uitbouwen om de landbouwer mee te laten onderhandelen over alles wat prijs en kwaliteit is.
Maar natuurlijk vergen zo'n samenwerkingen wel wat voorbereidingswerk.
Wij hebben soms een idee en we denken, kijk, zo en zo en zo zou het wel kunnen. We selecteren een aantal landbouwers en kijk, als jullie zin hebben om mee te werken in het project, dan brengen we jullie in contact met de retailer. Maar ook daar is weer een hele wetgeving rond die heel complex is en heel gecompliceerd is. Maar we zijn er toch in geslaagd om een soort van samenwerkingsverband op te maken, op te stellen, waarin dat iedereen zijn houding vindt en waar dat iedereen eigenlijk waardering voelt. En ik moet zeggen, dat zorgt voor heel veel voldoening bij die landbouwers. En het is soms jammer dat daar niet meer aandacht voor is, dat dat niet meer in de kijker gezet wordt, dat dat niet meer over gecommuniceerd wordt. Want dat is toch belangrijk dat de consument dat ook weet, dat niet alles is kommer en kwel. Elk jaar komt er nog extra volume bij. We bouwen dat langzaam, maar zeker verder uit. En ik denk ook dat dat een van de projecten is die toekomst heeft. Een van de modellen, van de landbouwmodellen die echt wel futureproof is, die echt in de toekomst steeds meer en meer zal uitgebouwd worden. Nu staan we bij de receptie. Hier komen alle aardappelen binnen. Alle aardappelen die van het veld komen of uit de bewaarschuur, die komen hier binnen, worden eerst op de kwaliteit getest. Hier hebben we hier een labo. Maar zodra de test hier goedgekeurd is, worden de aardappelen gelost en gaan ze in ons systeem. Hier komen ze nog ongewassen binnen en worden ze gesorteerd of afgevuld in kisten.
En de kwaliteitstesten worden met de nieuwste technologie uitgevoerd.
Tegenwoordig hebben we ook optische sorteerders. Dus die beelden maken van die aardappelen. En op basis van die beelden gaat die machine gaan beoordelen waar hij die aardappelen gaat gaan leggen. Is dat bij de uitsortering of is dat bij de goede kwaliteit? Dat was tot voor kort onmogelijk om onder de schil te gaan kijken. Maar tegenwoordig met de nieuwste machines, met de nieuwste camera's, kunnen we zelfs tot 2 centimeter in de aardappel gaan kijken of er onderhuids geen gebreken of stootblauw of weet ik veel wat aanwezig is. En dat is de volgende stap die we nu gaan zetten. Nog dit jaar wordt ook dit hier geïmplementeerd. Komen er nieuwe sorteermachines met de hoogste beeldresolutie die er van vandaag beschikbaar is.
En niet alleen op vlak van technologie is het voor Bart een vereiste om innovatief uit de hoek te komen.
Ja, de grootste uitdaging is de consument blijven triggeren, zorgen dat de consument blijft aardappelen consumeren. Het is goed dat we ons voedingspatroon, dat variabel is, dat we veel kunnen wisselen. Maar we mogen toch die aardappelen, die echt een gezond product is, die hier in België heel gemakkelijk geteeld kan worden, dat we die niet uit het oog verliezen en dat we dat toch ook nog blijven op het menu zetten. Mm-hmm. Dat wordt de grootste uitdaging van de toekomst. Want we zien wel, voor corona hadden we jaarlijks een daling tussen de 3-5% in volume, dat mensen minder aardappelen gingen eten. Maar vorig jaar is er eigenlijk een kentering gekomen en zien we nu dat de supermarkten toch weer meer vers gewassen aardappelen verkopen, dat mensen toch weer meer aardappelen gaan consumeren. Het heeft vooral te maken met onzekere tijden, dat mensen iets voorzichtiger zijn in hun bestedingen, en meer bewust gaan winkelen en kijken naar de prijs. Dat is nog altijd een heel belangrijk gegeven.
Hoe Bart met zijn team inspeelt op de wil van de consument is bijvoorbeeld via de komst van de zoete aardappel.
Zoete aardappel is vooral heel hip bij jongeren. In 2017 hebben wij de eerste testen gedaan met een klein areaal, een 2,5 hectare, een kleine 3 hectare. om te zien, kunnen wij dat hier wel telen? Dat was een enorme uitdaging, omdat zoete aardappelen is een tropische plant die vooral in het zuiden gekweekt wordt, Zuid-Amerika en ook een deelke van Amerika, maar dan dicht tegen Mexico, waar het heel warm is.
Maar de warme zomers in ons land hebben deze oogst mogelijk gemaakt.
Ondertussen hebben we een goede 30 hectare van zoete aardappelen die we zelf telen, die we ook allemaal rechtstreeks afzetten bij de Belgische retail. Dus die containers die van ver over zee komen, die per schip vervoerd worden, ook daar hebben we dat met onze eigen teelt kunnen verzorgen dat dat toch voor een groot stuk teruggedrongen is.
En ook op het waterverbruik wordt bezuinigd, want de verzorging van de plant gebeurt via druppelirrigatie.
We gaan kijken wat is de behoefte van de plant. Dus we hebben een weerstation staan en die kijkt hoeveel verdamping is er, wat is er nodig om bij water bij te gaan geven. En volautomatisch gaat het systeem dan water gaan pompen naar het veld en krijgt ieder plantje zijn deel. Dat is echt druppel per druppel, waardoor dat we eigenlijk het waterverbruik kunnen halveren.
Maar het systeem kent ook wel wat uitdagingen.
Het is heel arbeidsintensief, het is heel veel werk om dat allemaal te plaatsen. Voordat je gaat rooien, moet je er ook alles weer uithalen. Dus het is heel arbeidsintensief, maar omdat er maar een kleinere oppervlakte is, kunnen we dat met die zoete aardappelen doen.
Want zoete aardappelen eisen veel meer water dan gewone aardappelen.
Dat is ook de reden. Die zoete aardappelen zonder bereiding kan je niet telen. Geen water is ook geen zoete aardappel. Dus ja, daar moeten we wel voor zorgen dat er water beschikbaar is. Dit is onze nieuwste bewaring. Links bevinden zich 4000 ton uien, chalotten en rode uien. Rest 4000 ton aardappelen. Wat is het unieke aan deze loods? Het is een vrij grote loods van bijna 5000 vierkante meter. En hier onder ons bevindt zich één groot zwembad. Ja, als we dit deksel lichten, dan kunnen we eigenlijk ondergronds zwemmen tot hinderen van voor.
Is echt allemaal.
Ja.
Ook gek dat dat gewoon hieronder zit. Dat kan.
Ja, hieronder zit.
Ja, dus we wandelen nu op 2 miljoen liter water.
En met dat water gaan we al onze aardappelen gaan wassen.
En zo komen we in de wasserij terecht.
Rechts is alles wat dan met waterzuivering te maken heeft. Dus heel de recyclage van onze waslijnen. Alle water wordt weer schoongemaakt en gaat terug in, wordt terug opgepompt en hergebruikt om hier de aardappelen te wassen. Stel dat wij alles zouden oppompen, alles leidingwater gebruiken, dan zouden wij een van de grootverbruikers zijn. Nu hebben wij een nullozer statuut. Wat betekent dat? Dat wij in een gesloten circuit met alleen hemelwater heel ons productieproces kunnen uitvoeren.
En daar staan ze als bedrijf ook volledig achter.
Ons nullozer statuut, daar zijn we echt fier op. Net zoals we nu een extreem natte winter gehad hebben, zou het wel eens kunnen dat we weer eens geconfronteerd worden met extreme droge zomers. Het is precies dan dat je je water moet kunnen recycleren en hergebruiken. En het is precies dan dat het systeem zijn nut bewijst. Dat is vrij prijzig, maar goed. Stel dat we allemaal leidingwater moeten gebruiken omdat er bijvoorbeeld geen grondwater is, dan zou dat nog veel meer kosten. Dus is dat een bewuste keuze geweest om die investering te maken. Kijk, hier hebben we ons magazijn. Dus alle gewassen producten worden hier opgeslagen. Ook weer op een constante temperatuur. Hier is het 12 graden. Dat is de ideale temperatuur voor aardappelen.
Is dat in het midden een robotje?
Ja, die rijdt hier op die rail heen en terug. Hij neemt kisten links, rechts en gaat die dan gaan afgeven naar de verpakking.
Ja. Dus die kan goed zijn plan trekken?
Die trekt heel goed zijn plan. Die weet perfect wat hij moet doen. En wacht, kijk, nu als dat lampje gaat flikkeren, dan krijgt hij een order. En is hij nu, kijk, daar is hij. Dan komt hij nu een kist halen. Soms zou je denken, die gaan niet stoppen zeker, maar...
Komt helemaal op ons af, ja.
Al in het midden van het magazijn slingert bij elke bestelling een robot met twee armen rond die de kisten met aardappelen of uien klaarzet voor vertrek.
Dat is het kloppend hart van ons bedrijf. Als deze stilvalt, dan ligt het bedrijf volledig stil. Dat kunnen we niet wassen, maar we kunnen niks wegzetten, maar we kunnen het ook niet verpakken, want we krijgen niets uit onze voorraad. Als wij een order binnenkrijgen en we zeggen, we hebben 10 ton friet nodig, dan gaat hij de berekening gaan maken met welke combinatie van kisten dat je het dichtst bij zijn streefgewicht komt. Omdat hij elke kist gewoon heeft, weet hij dat. En beheert hij dat ook. En vandaar dat eigenlijk heel veel werk bespaart, heel veel rekenwerk. Dat is eigenlijk een heel goed systeem. Dat werkt wonderwel.
Want meegaan met de tijdsgeest is nodig volgens Bart.
Ik denk dat dat een verplichting is. Dat elk bedrijf naar de toekomst moet durven kijken en ook moet durven meegaan met de nieuwste ontwikkeling, met de nieuwste trends. We hebben verschillende installaties liggen. Al onze daken zijn bedekt met zonnepanelen. om zoveel mogelijk energieproductie te hebben. Wij moeten eigenlijk heel weinig injecteren. Het overgrote deel kunnen we zelf gebruiken. En dat maakt het net zo interessant om daarin te investeren.
En er is nog een andere interessante piste die Bart inslaat.
Daarnaast kijken we ook naar, naar duurzame rassen. Dat zijn rassen die eigenlijk een hoge resistentie hebben tegen allerlei plagen of andere ziektes. Waardoor dat we ook daar kunnen besparen in gewasbescherming.
Maar het loopt natuurlijk niet altijd van een leien dakje.
We hebben jaren terug, gelukkig, ooit eens een recall gehad. We hadden aardappelen geïmporteerd uit Spanje. Daar was een insecticide gebruikt, waardoor dat het, de residulimiet overschreden was. En goed, we kunnen niet elk lot gaan testen, we kunnen niet elk lot gaan analyseren. Maar we hadden wel alles gedaan volgens de regels, alles wat moest gebeuren. Ingangscontroles en alles was oké. Maar toch bleek tijdens een routinecontrole in de supermarkt dat er een te hoge residulimiet was. Dat alles uit de rekken gehaald werd, dat ook die rekening bij ons terecht kwam. En dat we de klant kwijt waren. En dat was echt wel even naar adem happen. Dus ondernemen is niet altijd roze geur en maneschijn. Ondernemen is ook soms een keer tegenslag. En dus ook soms een keer de pijn verbijten. Maar goed, dan moet je je rechten en dan moet je weer proberen om met frisse moed terug te herbeginnen.
Want toekomstperspectief blijft bij de boeren nummer 1 prioriteit.
Met open vizier naar de markt kijken, luisteren naar uw klanten, luisteren naar naar de aankopers van die supermarkten. Het is niet altijd simpel in een krimpende markt om groei te creëren. Maar door naar elkaar te luisteren en ook met nieuwe voorstellen te komen, kun je er samen wel iets van maken. Als er weer een jaar voorbij is, kunnen kijken van wat hebben we nu gedaan. Het is altijd leuk als je aan het eind van het jaar je rekening maakt en zegt ja, we hebben goed gewerkt. En dat is niet alleen financieel, maar ook naar volumematig. Als er groei in je bedrijf zit, zeker in een sector waar de consumptie van daalt, bepaalde jaren, dan is het altijd leuk om aan het eind van het jaar of aan het einde van het boekjaar te kunnen achterom kijken en te zien dat je groei gerealiseerd hebt en dat je je boterham verdiend hebt. Dat is eigenlijk ondernemen, daarvoor doe je het eigenlijk en daarvoor ben je elke dag opnieuw in de wering. En dat zorgt wel voor veel voldoening in uw bedrijf. En dat is ook de manier waarop dat we verder willen blijven groeien.
Zoals Bart vertelt, is het bedrijf constant in beweging. En dat kon ik met mijn eigen ogen bewonderen in de verpakkingsafdeling.
We waren op zoek naar een uitweg voor onze zoete aardappelproducten. En we wilden vooral iets nieuws maken, iets dat nog niet bestond. Want zoete aardappelsoep, soep, aardappelpuree, dat kennen we allemaal. Dat is al allemaal op de markt. En zijn we eigenlijk uitgekomen bij een kroketje. En maken we nu voorgebakken kroketjes daarvoor. En ja, dat is high care, noemt men dat. Dus hier zitten we dan in een hele speciale ruimte die eigenlijk qua hygiëne high care is. En die worden hier onder een beschermde atmosfeer dan weer verpakt en uitgeleverd ook naar de Belgische retail.
Mm-hmm. Het valt wel in de smaak.
Ja, het is een niche product, maar het is wel iets die aanslaat.
Ja, het lijkt een beetje op een operatiekamer of zo. Die sfeer geeft het.
Ja, maar het is ook zo, want dat is high care. Nu, vandaag zijn ze niet aan het werk. Maar als de mensen hier aan het werk zijn, dan is dat echt, die zijn volledig met beschermkledij en zo, met handschoenen. En dat moet ook zo, want het is echt een voedingsproduct dat klaar is om te consumeren. Dus dan zit je echt wel in het hoogste segment qua voedselveiligheid.
En ze reiken met hun producten zelfs over de grenzen heen.
Wij hebben nu altijd ingezet hier op onze Belgische markt. Maar vanaf september liggen bijvoorbeeld heel veel van onze producten van Potato Chef in Engeland bij een bepaalde supermarktketen.
Dat het bedrijf van Bart een ondernemend karakter heeft, is dus een understatement. Maar Bart ziet zichzelf wel nog altijd als landbouwer.
Hier ligt vooral de verkoop in mijn handen. De afzet gaat nog grotendeels via mij. Nu heb ik veel minder fysiek arbeid, maar heb ik veel meer te regelen en alles aan te sturen. Maar ik ben en blijf nog altijd landbouwer. Die seizoenen, je leeft daar nog altijd mee. Als ik kan, in de week is dat iets moeilijker, maar in het weekend, waar mogelijk, ga ik nog altijd heel graag met de trekker het veld in. Ook al moet ik toegeven dat ook de nieuwste technieken voor al onze trekkers zijn GPS gestuurd. En moet ik ook toegeven dat het broodnodig is dat ik actief bezig blijf. Want anders zijn er ook allemaal die Ja, die machines worden steeds moeilijker te besturen en is het steeds moeilijker om daar ook daar de nieuwste ontwikkelingen en de nieuwste aanpassingen of updates om daarin mee te zijn. Maar gelukkig, ik doe het heel graag en ik doe het nog altijd, maar dan meestal in het weekend wel. Ja. Landbouwer, dat ben je, die wordt daarin geboren en dat blijf je. Hoe anders dat het soms ook loopt en hoe anders dat je soms hier de indruk krijgt van ja, dat is echt een commerciëler geworden. Ja, de basis hier is nog altijd landbouw. Het eigen telen, het eigen kweken, het eigen binnenhalen van oosten, dat blijft onze basis. 'S Avonds of in de vrije tijd pak ik wel eens de auto en rijd ik wel eens door de velden om te kijken hoe gedijen de gewassen, groeit alles goed of moet er ergens bijgestuurd worden. Dat is genieten van de natuur, is genieten van de teelten. Dat heeft ook een grote voldoening.
En zo vertrekt een volgeladen camion aardappelen naar een van de warenhuizen. Voor de volgende bestemming hou ik halt in het charmante Kokzijde.
Het is hier ook wel een mooie locatie, hè?
Ja.
Echt het bedrijf. En dat is het enige wat hier in de buurt staat.
Ja.
Met een supergroot uitzicht.
Ja.
Ik word ontvangen op het bedrijf van Bourgeois, dat gevestigd is tussen de velden.
Ik ben Jos de Potter en ben getrouwd met Els Beuzelink. En we hebben een zoon, Jean-Baptiste.
Zit uw vrouw ook mee in het bedrijf?
Zeer zeker, ja. Die helpt mee denken ook. Ja. We zijn begin boeren in 1998 en de hoeve overgenomen van mijn vader. En we zijn dus al meer of 25 jaar bezig.
En in die 25 jaar is er heel wat veranderd op de hoeve.
Ja, in het begin dat we boerden, hadden we akkerbouw en ook varkens, zeugen dan maar gaan. Maar de stallen waren versleten. En om een nieuwe stal te bouwen, zag ik niet zitten. En we zijn dan ook gestopt met de zeugenhouderij in 2003. En we hebben ons dan gefocust op de akkerbouw.
En die keuze is alles bepalend geweest voor hun bedrijf.
Op die manier zijn we in 2007 gestart met de ploegloze boeren. En stilletjes aan zijn we de agro-ecologische tour opgegaan om aan landbouw te doen.
Hier voor jullie, dat zijn de velden?
Ja, klopt. Ja. De helft van de landerijen dat we gebruiken, liggen rondom de hoeve.
Iets verder weg ligt er dan nog een aantal?
Ja, dat is een hoeve dat mijn vader overgenomen heeft. Een dertigtal jaar geleden. Dat we ook mee gebruiken.
En de velden worden voor iets minder gangbare teelten gebruikt?
Momenteel telen we enkel zomergranen, zomertarwe, zomerhaver, zomerrogge, zomerveldboom.
En de zomergranen slagen gelukkig aan, want uw grond vraagt wel wat uitdaging.
We ondervonden wel dat het moeilijk is om die intensieve teelten hier te doen. Omdat die grond te zwaar en te nat is daarvoor. We hebben dat geprobeerd als we begonnen, in 1998 dus. Hebben we ook geprobeerd met aardappelen, groene erwten voor de diepvries, vlas. Bieslook hebben we ook gedaan voor de kruiden, om te laten drogen. Graszaad hebben we ook geprobeerd. Maar gaandeweg hebben we ondervonden dat die granen hier het wel best marcheren. Dat is onze graantrieur waarmee we onze hoevenzaad reinigen.
Ah ja, oké. Dat is ook een belangrijke schakel die moet gebeuren.
Ja, absoluut. En dat maakt eigenlijk ook deel uit van onze agro-ecologische landbouw. Dat is je eigen hoevenzaad hebben.
En daarna kan het veldwerk beginnen.
De zomerteelt wordt gezaaid in het voorjaar, eind maart, begin april. Die teelten worden dan bemest met organische mest. Die teelten worden dan geoogst in de maand augustus.
En na het oogsten worden er groenbedekkers ingezaaid.
De groenbedekkers groeien op de grond zodanig dat de velden allemaal begroeid zijn om de gronddeeltjes goed vast te houden. Ook om het bodemleven te stimuleren. om minder uitspoeling te hebben van stikstof en nitraten. En de grond kan ook rusten. Dus in de winter of in het najaar worden de velden niet bereden. En kan de grond tot rust komen en geven de grond de gelegenheid om zich te herstellen. In deze loods komt de haver en de veldboom.
Ja. En hoeveel kilo of ton kan er hier gestockeerd worden?
Allemaal samen, als het vol ligt, wacht, denk ik rond 4000 ton, denk ik.
Ja, dat is toch wel al heel wat.
Ja, maar dat is wel de maximumcapaciteit, ja.
Die teelten, naar waar gaan die dan?
De oogst van onze graan worden verkocht in twee kanalen. Het ene kanaal is naar een bloemmolen, als de graan van goede bakkwaliteit zijn. Als de graan minder goede bakkwaliteit of een slechte bakkwaliteit gaan, gaat hij naar een veevoederfabrikant, waar we een goede samenwerking mee hebben. De samenwerking zit eigenlijk zo sterk in elkaar dat we ook graan mogen stockeren van andere landbouwers die ook naar die veevoederfabrikant verkopen.
En de ommekeer naar de agro-ecologische landbouw heeft het bedrijf gemaakt tot wat het vandaag is.
Onze bedrijfsvoering is eigenlijk minder intensief geworden. Wij proberen toch wel die kunstmest te verbannen. Daar zijn we wel in gelukt. Dus de laatste 6 jaar gebruiken we geen kunstmest meer. Het gebruik van fungiciden en insecticiden is enorm verminderd. Ik denk dat dat met 95% verminderd is.
En dat heeft Jos kunnen verminderen op 2 manieren.
Dat begint eigenlijk door een betere bodemgezondheid. Het bodemleven en de bodemgezondheid zorgt ervoor dat je ook gezondere planten hebt. Maar toch voegen we ook biostimulanten toe dat we zelf maken op de hoeve. Eerst hebben we geëxperimenteerd met compostthee, maar nu zijn we overgestapt naar anaerobe bacteriën. Kun ik je die biostimulanten tonen?
Oh my, straffe geur.
Ja. Dat is eigenlijk een bioferment is dat, op basis van melkzuurbacteriën. En er zitten daar ook nog enzymen in, vitaminen, gisten, schimmels.
Ja, ik ruik veel gist.
Ja, inderdaad. Ja. En in die vaten zitten er momenteel aminozuren. Ook iets dat we zelf maken op het bedrijf.
Ah ja, en voor wat dient dat dan?
Dat gebruiken we om de planten te stimuleren als ze in een stressperiode zijn. Bijvoorbeeld de droogteperiode. De planten geraken in stress. En dan behandelen we die plant met die aminozuren.
Oké. Om die dan een beetje te verzorgen.
Omdat ze een keer een schop onder nuller had aan me geven.
Oké. En dat is ook iets dat jullie dan ook allemaal gaandeweg eigenlijk hebben ontdekt?
Ja, inderdaad. Ja. Informatie dat we vinden op onder andere internet of in boeken, waar we dan ook onze eigen touch aan geven.
En ook mede dankzij de input van kennisgroepen en collega-landbouwers heeft Jos zoveel mogelijk kunnen experimenteren. En maar goed ook, want er duiken positieve resultaten op door meer aan extensieve landbouw te doen.
Onze grond bent toch gemakkelijker verkruimelen. Dat valt wel echt op. En de regenwormen zijn eigenlijk ook sterk bijgekomen. Als je regenwormen hebt in de bodem, toont dat wel aan dat de grond begint in conditie te komen.
Ja.
Ja. En dat is wel mooi om te zien allemaal.
Bevordert dat dan ook de kwaliteit van uw gewas?
Ja, normaal gezien wel. Eigenlijk moeten we er terug in slagen dat de planten een symbiose aangaan met de mycorrhiza-schimmels. En dat kan eigenlijk enkel maar gebeuren als de grond niet te veel gepest wordt door de grond te veel te keren of te doen. En hoe meer je dat kan weglaten en de natuurlijke processen kan laten zijn gang gaan, hoe beter dat die symbiose werkt.
Qua gewasbeschermingsmiddelen gebruikt Jos enkel nog herbiciden voor onkruidbestrijding. Maar daar werkt hij momenteel ook aan om dat uit het assortiment te verwijderen.
We zijn gestart met mechanische onkruidbestrijding. Maar het verloopt eigenlijk wel niet vlot. We moeten nog enorm veel leren en we moeten ook de gepaste jaren daarvoor. We zijn vorig jaar gestart. Het was een enorm moeilijk voorjaar, vorig jaar. Dit jaar opnieuw, ja.
En dat heeft alles te maken met het type grond op het bedrijf?
De grond moet eigenlijk ook mee willen. Van ons is dat een zware grond. Vorig jaar hebben we misschien een beetje te diep echt met die trailtand. Hadden we te grove brokken aan de oppervlakte. En dat bemoeilijkte de mechanische onkruidbestrijding.
Maar dat houdt Jos en zijn vrouw niet tegen om te zoeken naar oplossingen.
Nu hebben we dit jaar gedacht om onze teelten aan te passen. Zo hebben we bijvoorbeeld rogge in het teeltplan. En rogge is wel een robuust gewas die heel snel groeit. En ik denk daarmee dat we dat kan helpen met de mechanische onkruidbestrijding. Omdat die teelt zodanig rap groeit en rapper groeit dan de onkruiden.
Ja.
Ja. En hopelijk kan ik vertellen volgend jaar dat het gelukt is. Ja,
ja, wat staat er hier allemaal binnen in de loods?
Ja, we zien het hier allemaal. Dat is onze zaaimachine waarmee we al onze teelten kunnen inzaaien. We hebben dan hier ook onze witeg die onderdeel uitmaakt van onze mechanische onkruidbestrijding. En toen is hier ook onze maaidorster, waarmee al onze teelten kunnen oogst worden. Onze teeltkeuze op de hoeve is eigenlijk allemaal gebaseerd om alles te kunnen zaaien met één zaaimachine en allemaal te kunnen oogsten met één oogstmachine, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ja. En zodat we ook praktisch alle werkzaamheden in eigen beheer kunnen uitvoeren. Ja.
En jullie gebruiken die machines voor alle teelten, maar ik kan mij ook voorstellen dat dat nog steeds wel een bepaalde investering vraagt.
Ja, die maaidorster is voor ons wel de duurste machine-investering. Ja.
En, maar dat gaat wel lang mee?
Ja, als je daar goed voor zorgt, kan dat wel meer of 30 jaar meegaan. Ja. Okay, ja. Eigenlijk erin kroepen in zo'n machine.
Nee. Maar daar zeg ik geen nee tegen.
Starten,
en is dat ook een vrij vernieuwend systeem?
Ja, deze maaidorster is uitgerust met een GPS-systeem voor de geleiding, zodanig dat je altijd recht stroken kan oogsten.
Er staan ook wat gegevens op?
Ja, er is ook opbrengst en vochtmeting van het oogstproduct.
En dan normaal gezien in augustus gaan jullie hiermee op het veld om te oogsten?
Ja, klopt. Ja. Ja, voor ons is dat wel de mooiste periode eigenlijk. Als je zelf je gewassen kan oogsten.
Ja, kan ik begrijpen. Eigenlijk kijk je een heel jaar uit naar dat moment.
Maar alle momenten heeft zijn charmes. Ook de winter heeft zijn charmes. Maar toch, de oogst springt er voor ons er wel uit. Ja,
ja, dat is dan wel het hoogtepunt.
En de financiën zo laag mogelijk houden, is ook deel van hun filosofie.
We proberen wel te letten op de kosten. We trachten alle werkzaamheden uit te voeren met één tractor om de kosten te beperken. Ja. Maar wat staat er daar tegenover? Dat de tractor wel goed moet uitgerust zijn om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Die tractor staat momenteel uitgerust op lage drukbanden, gecombineerd met een bandendrukwisselsysteem, zodat we als we op het veld komen, dat de bandendruk kan gelost worden tot 0,4 bar, 0,5 bar, om de grond te sparen.
En ze doen nog een extra effort om op een duurzame manier inkomsten te genereren.
Wij verhaksen eigenlijk ook allemaal het stro. Al het stro blijft op het veld om koolstof in de bodem te brengen. En zo het koolstofgehalte in de bodem te verhogen. En dat maakt eigenlijk ook een deel uit van de carbon farming. Als landbouwer proberen we koolstof uit de lucht te halen en in de grond te steken. Dus het koolstofgehalte in de bodem verhoogt. Die koolstof komt vanuit, vanuit de lucht. En daarvoor krijgen we certificaten dat we dan kunnen verkopen aan bedrijven die CO2 uitstoten. Die bedrijven willen CO2-neutraal zijn en we kopen dan certificaten bij ons. En wij ontvangen dan geld daarvoor.
Interessante samenwerking. En dat stroverhakselen, gebeurt dat dan met deze machine of hoe gaat dat in zijn werk?
Dat gebeurt ook met deze machine.
Oké. Het is allemaal all-inclusive.
Ja.
En deze manier van aanpak zouden ze graag de komende jaren nog verder uitbouwen.
Eigenlijk zouden we wel graag verder gaan in onze agro-ecologische bedrijfsvoering. Ja, als we daarin zouden lukken, zal ik... zouden we al zeer tevreden zijn. Ja. En we zouden ook graag een rendabel bedrijf kunnen overlaten aan onze zoon binnen enkele jaren.
Ja, dat betekent dat er wel opvolging is.
Ja, momenteel is er van onze zoon sterke interesse in de landbouw. Ja. En dat is wel leuk als, als landbouwer dat je een zoon hebt of iemand hebt die dat wilt verder zetten. Dat motiveert je ook wel om nog steeds je best te doen. Ja.
Dit was aflevering 1 van Ondernemende Boeren. Een podcast van de Podcast Planet in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. In de volgende aflevering getuigen andere landbouwers over hun ondernemensverhaal.
We zijn een biologisch melkveebedrijf 8 jaar geleden omgeschakeld naar biologische landbouw.